U weet waarschijnlijk al, wij geven gratis boeken weg. Wij zijn begonnen met één boek. Dat ging zo hard dat wij nog heel veel andere titels van stal getrokken hebben om gratis mee te sturen met uw bestellingen. Dus elke bestelling in de webshop, een gratis boek erbij. Eén van deze 6 boekjes vindt u bij uw bestellingen in de komende weken, misschien wel maanden. Want wij willen u graag even verwennen zo naar het einde van het jaar. Wat u altijd doet aan het einde van het jaar is namelijk heel veel boeken bestellen. En dat vinden wij fijn, want dan kunnen wij weer lekker draaien. Dat willen we ook wel belonen. Dus wij willen graag een gratis boekje meegeven met uw bestelling. Dus het is herfst, herfstig al heel erg. En dat betekent altijd de opening van het boekenseizoen. We gaan naar Sinterklaas, we gaan naar de kerst. En dat betekent veel boeken cadeautjes kopen. Dat weten wij en dus gaan wij dat met deze 6 gratis titels een beetje stimuleren. Ja, en wat bestelt u dan zoal? U bestelt vooral deze. Dit hele dikke boek, De Gevaarlijkste Dokter op Aarde van de uitgeverij Emster & Books. Een conculega van ons en een ontzettend goede conculega. Die is in vertaling verschenen een aantal weken geleden. Uitgever Ralf Dekker zat hier aan tafel, die toevallig ook even en passant een paar maanden Kamerlid is. En die heeft toegelicht wat er precies aan de hand is met dit boek. Het is het boek van Robert F. Kennedy, een vooraanstaande advocaat, was ook milieuactivist en voornamelijk de laatste jaren enorm bezig met alle mensenrechten schendingen die maar denkbaar zijn in dat hele lange, dikke corona- en vaccinatiedossier. Dus dit boek is echt een waanzinnige bestseller in onze webshop de laatste maanden. Daar komt dus een van die gratis boeken in mee als u dat bestelt. Maar dit boek van Kennedy is weliswaar een enorme bestseller in de afgelopen weken, maar het haalt niet bij de belangstelling die u heeft voor dit hele leuke merchandise. Wij zagen het eigenlijk min of meer als een merchandise en als een leuke toevoeging aan onze boekenassortiment. De blauwe tijger staat erop en het is een telefoonhoesje wat alle straling blokt zodra je je telefoon daarin doet. Dan ga ik het met u hebben over onze eigen nieuwe titels die in dit najaar gaan verschijnen en al zijn verschenen. Als eerste was dat natuurlijk Alles is nep van Michael P. Singer, Amerikaanse advocaat over de rol van China in de wereldwijde lockdown-strategie. Hoe China via de WHO ons allemaal die lockdown-strategie door de neus boorde. Dus dat is niet alleen maar het CDC, het is niet alleen maar Fauci, het is niet alleen maar Soros en Gates, maar het is ook vooral China wat hiermee bezig is. Daar gaat dit boek over. En dan hebben wij natuurlijk David Talbot, Alan Dulles, de CIA en het ontstaan van Amerikaans geheime overheid. En dat boek heet Het Schaakbord van de Duivel. Een ontzettend belangrijk boek. Al uit 2015 is nu eindelijk vertaald. Het was een heel erg grote klus en we zijn ongelooflijk blij dat dit boek vertaald is. En dat gaat dus ook heel hard, want het boek verkoopt zichzelf. Iedereen die het leest is enthousiast. En dat gaat van mond op mond door. Dus ook dat boek gaat heel hard in de webwinkel van de Blauwe Tijger. En dat hebben we nog 2 herdrukken. Dat zijn de herdrukken van Danielle Ganser en Tom Switzer, Permafrost en Imperium USA. Nou, wij werken nu aan, of als u het kijkt, is naar de drukker de opvolger van deze epoch over de CBDC's. Die kwam in september uit en in december krijgt deze epoch een opvolger met een heel groot artikel over de Going Direct Reset. En dat is eigenlijk de achtergrond helemaal geschetst van die CBDC's. Want die CBDC's, daar zit een lange geschiedenis aan vooraf. Deze epoch gaat over die CBDC's en de volgende gaat dus over die Going Direct Reset met veel meer achtergronden over die CBDC's en de coup vanuit de overheid en de centrale banken om banken buitenspel te zetten, privébezit, eigen geld, eigen vermogen, de beschikking om daarmee te doen wat je wil. Al dat soort dingen staan onder druk. En dat komt puur en alleen omdat er nu een enorme jacht gaande is op vermogen, op geld, goud, zilver, bezit, grond. Alles wat u maar kunt bedenken en waar u vanaf kan, dat willen ze eigenlijk ook gelijk doen. Dus dat leest u dan in deze en in de komende epoch die met rond Sinterklaas op de mat valt. Waar we doorheen waren, dat zijn die prachtige epoch-dozen. Deze schitterende linnen verzameldozen voor een hele epoch-jaargang. daar waren we doorheen. Dus die hebben we ook nieuw laten bestellen. Die zijn ook nu weer in huis. En de uitsmijter is dan ook dat u deze boxen nu veel voordeliger krijgt dan voorheen. Dat was een dure opbergdoos van €35. Die wordt nu 25. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag aan tafel gaan we praten over godsdienst en wetenschap. Of de religieuze aspecten van de wetenschap. Of de wetenschappelijke aspecten van de godsdienst. Dat zal het komende uur uit gaan wijzen, want we hebben hier aan tafel twee auteurs uit regio Amsterdam, Leiden. En dat is de hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening Ronald Meester. Van harte welkom. En onze huisauteur Joris van Rossum. Die we nog kennen van De Weg Terug, waar we ook toen een heel leuk debat over hebben gehad in deze studio aan tafel. Meneer Meester, u bent als voor de eerste keer in deze studio. Ontzettend leuk, wat een eer. En ook leuk dat jullie met elkaar over dit soort thema's met elkaar in debat gaan. We hebben ook nog Antoine Boudaar uitgenodigd. Ja, die kon niet komen, die is waarschijnlijk in Rome. Maar dat was wel leuk geweest voor de katholieke component. Nou heb ik dus begrepen dat u ook katholiek bent.
Ja,
Net als ik.
Nee, ik kom uit een katholiek nest.
Ik wist dat niet. Nee. Leuk. Nee. Ja. Ik als student filosofie, zo'n 20 jaar terug, timmerde de gebroeders Meester aan de weg.
Voor zover ik weet is dat geen familie van mij.
Oké, okay. Nee. Dat zijn echt nog weer andere...
Dat zijn weer andere meesters.
Kijk, ja. Okay. Ja. Ja, grappig. Ja. Ja, nee, u bent hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening aan de VU, woonachtig in Leiden. Joris, vrijgevestigd publicist, filosoof, Schopenhauer-kenner. En we gaan dus praten over de jaren die achter ons liggen. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige tijd geweest. Maar ook wel met in het achterhoofd dat we weer iets over ons heen krijgen. Hè? Dus wat nu in het parlement en vanuit de EU uitgerold wordt als de CBDC's, de Digital ID. Dat basisinkomen zit eraan te komen. En in dat licht lijkt eigenlijk dat hele corona-toegangsbewijs, de QR-code, eigenlijk gewoon oefenmateriaal geweest te zijn. Meneer Meester.
Wie zal dat zeggen? Ja. Het corona-toegangsbewijs was natuurlijk een gedrocht, hè, om verschillende redenen, ja. Wat ik ook in het,
in het boek heb beschreven. Komt dat meerdere malen heel nadrukkelijk tot uiting.
Ik had daar een duidelijke mening over en ik heb natuurlijk gefundeerd. Hè, er zijn verschillende redenen om dat een gedrocht te noemen. Het werkt niet, maar er zijn ook andere argumenten waarom je daar niet aan moet gaan. Maar je hebt natuurlijk gelijk. Ik bedoel, misschien, wie zal het zeggen, was het een vingeroefening en komen er grotere dingen over ons op ons af dan alleen maar het coronatoegangsbewijs. Dat is inderdaad wel een vraag.
Ja, Joris, je hebt ook een prachtige filosofische dialoog geschreven. Die is een klein jaartje uit nu. En je begint met een heel actueel dilemma. Hè? De wereld waarin wij verkeren, ons wereldbeeld, dat verkeert in grote crisis. En ik denk dat jullie het daar alle twee over eens zijn, of niet?
Ja, zeker. Sterker nog, we hebben daar een geschiedenis in samen. Mijn filosofisch werk begon eigenlijk rond Darwin. Darwin, wat mij betreft, speelt een hele belangrijke rol in het mens- en wereldbeeld dat we vandaag hebben. Ik denk dat er twee aspecten zijn aan het moderne wereldbeeld waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Dat is de technocraat en de wereldverbeteraar. De technocraat die denkt dat de wereld beste top-down is te besturen. Dat je de macht moet geven aan de experts die het allemaal beter weten. De wereldverbeteraar ziet de wereld als iets wat we beter kunnen maken, kunnen verbeteren. Ook door die top-down maatregelen.
En die hebben elkaar gevonden in de laatste jaren?
Die hebben elkaar gevonden, ja. En ik denk dat dat wereldbeeld dat we nu hebben is een beetje in de 19e eeuw ontstaan. Dus ook Matthias de Smet schrijft daar mooi over. En die problemen hebben zich vaker in de afgelopen 150 jaar hebben zich gemanifesteerd. Ik denk als je kijkt naar het communisme, het marxisme, zelfs het fascisme zie je ook. Hè, de aspecten van het beter maken van de wereld.
Technocratisch.
Technocratisch denken van de communisten. Ik ben gepromoveerd uiteindelijk op het Darwinisme. Niet omdat ik zijn wereldbeeld noodzakelijk slecht vond van de maatschappij, maar ook denk dat het niet klopt. Dat was mijn eigen motivatie. Maar je ziet nu wel dat de gevolgen van het mensenwereldbeeld nu op het maatschappelijk niveau manifesteren. Ik denk dat we daar elkaar weer, wat dat betreft, weer gevonden hebben.
Nee, de discussie ging tot voor kort was het Nou, misschien was het een academische discussie, een filosofische discussie. Hè? Maar ja, zorgde dat niet voor bijster veel beroeringen in de maatschappij. En dat is denk ik de laatste paar jaar opeens veranderd. De corona heeft daar een soort versnelling gegeven aan het denken erover. Waardoor ik opeens ook zag dat de dingen waar wij al eerder over nadachten, ja, opeens midden in de belangstelling stonden. Dus, en dat maakte ook dat ik opeens mijzelf weer geroepen voelde om daar alsnog weer over te gaan schrijven. Want dat was ik helemaal niet van plan. Hè. Ik heb veel geschreven over de relatie tussen wetenschap en geloof. En hoe die met elkaar samenhangen en hoe het een niet zonder het ander kan. En daar is veel over te zeggen. Maar ik dacht dat ik mijn zegje daar wel over gezegd had. Totdat corona in onze wereld kwam. En ik zag met eigen ogen wat eigenlijk dit wereldbeeld waar Joris het ook over heeft, opeens werkelijkheid leek te worden. Hè. Opeens werden we technocratisch aangestuurd en opeens was er geen verhaal meer. En opeens was het eigenlijk heel erg verontrustend dat we die verhalen en die zingeving en die spiritualiteit niet meer vanzelfsprekend tot onze beschikking hadden. We hadden geen woorden meer voor. Wij gingen wetenschap eigenlijk als onze nieuwe afgod, als onze nieuwe religie zien. En dat maakte dat ik dacht, nu moet ik hier wel weer over schrijven.
Ja. Hoe zijn we in dat wereldbeeld eigenlijk terechtgekomen? Hoe zijn we erin gerommeld, om het zo maar eens te zeggen?
Ja, ik denk dat nogmaals in de 19e eeuw dat het gebeurd is. Wat intellectueel een heel dynamische tijd is. De ontkerkeling vond toen echt plaats. God verdween uit het intellectuele leven. Toen kwam inderdaad het beeld van de wetenschap op. Uiteindelijk was het niet meer het geloof wat de antwoorden gaf, maar de wetenschap. Ik denk dat dat in die tijd geworteld is. En alleen maar sterker is geworden in die tijd.
Daar was toen ook een enorme strijd. Dus we hebben het boek van Emil Lambrechts gehad, een paar jaar terug. Het gevecht met Leviathan. Waar die beschrijft dat die 19e eeuw helemaal niet zo monolithisch is, hè, als de opkomst van Darwinisme. Er was een enorme strijd tussen eigenlijk het seculiere en het traditioneel christelijke denken. In dat hele geweld tussen seculier en traditioneel christelijk denken, wat zich begin 19e eeuw al ontvouwt, wat voor rol neemt Schopenhauer dan in dat geweld?
Ik denk dat Schopenhauer uiteindelijk daar, aan de ene kant zag je dat hij daar dat hij dat zag gebeuren. Hij zag inderdaad het verdwijnen van het christendom. Schopenhauer was geen christen, maar hij zag wel de waarde van het christendom. En hij beschouwde het christendom, zoals elk geloof, als een allegorische vertolking van de werkelijkheid. En zag daarmee ook de waarde daarvan. En hij beschouwde het ook een groot gemis dat het christendom uiteindelijk zou verdwijnen uit Europa. Hij zag dat wel als iets wat niet te veranderen is. Schopenhauer zei, de mens groeit uit een geloof zoals een kind uit zijn kleren. Dat is onvermijdelijk. Elk geloof is tijdelijk. Het neemt beelden en vormen aan die tijdspecifiek zijn.
Maar bedoelde hij dan dat er maar een paar mensen volwassen werden, echt? Of?
Nou, hij maakte een onderscheid tussen de wijsgerige waarheid. En dat is, niet iedereen is op dat niveau geïnteresseerd of ontvankelijk voor de werkelijkheid. En hij zag het geloof als een vertolking van de werkelijkheid die wat meer allegorisch is en daarmee de wijsbegeerte voor het volk zou zijn. Het probleem wat er in de 19e eeuw is gebeurd, is dat we het kind met het badwater hebben weggegooid. Dat we de beelden en het geloof en de vorm hebben kwijtgeraakt, maar daarmee ook de werkelijke, de waarheid achter dat geloof zijn kwijtgeraakt. En wat daarvoor in de plaats is gekomen, is dat mechanistische, materialistische wereldbeeld. En daarmee hebben we eigenlijk het goede van het christendom zijn we verdwenen. En wat daarvoor in de plaats is gekomen is, nogmaals, dat kan iedereen zien nu, wat dat vandaag de dag veroorzaakt in de samenleving. Maar nogmaals ook de verschrikkingen van de 20e eeuw zijn daartoe te herleiden.
Ja. We hebben natuurlijk de beroemde frases binnen de Frankfurter Schule al gehad over de Duitse de concentratiekampen als summum van verlichting. Die kritiek wordt op links, rechts, gedurende die hele 19e en 20e eeuw, zie je dat toch wel opkomen. Dat calculatieve karakter van de moderniteit.
Ja, het kunnen beheersen, het begrijpen. Ik denk dat daarom is Darwin ook zo belangrijk, denk ik, voor het wereldbeeld. Want tot Darwin kon eigenlijk de levende wereld niet verklaard worden. het materialistische wereldbeeld was erg succesvol in de natuurkunde, in de anorganische natuur. Maar het leven kon altijd heel lastig verklaard worden. Het werd altijd nog beschouwd als een bijzondere schepping. Met Darwin was eigenlijk het hek van de dam, want toen dacht men, nou, nu kunnen we alles verklaren. De mens is in staat om het hele universum te begrijpen.
En als je niet kunt verklaren, dan leg je het nog een paar miljoen jaar verder weg. Dan maakt alles zo lang mogelijk en dan is het verklaarbaar.
Nou, ik denk dat het beeld misschien tot een paar decennia terug was. We zijn eruit, we begrijpen alles.
Ja.
En je ziet wel dat in de wetenschappen nog steeds grote problemen zijn, waar je ook veel over schrijft. Maar het beeld was, denk ik wel, we begrijpen alles en daarmee kunnen we het ook beheersen. En daarmee kunnen we ook de wereld beter maken. En dat is een, denk ik, een lastige combinatie.
Ja. Ik denk dat Darwin het sluitstuk was van een ontwikkeling die al een tijdje plaatsvond. Dus als je dat eenmaal kan, nu hadden we zelfs daar God niet meer voor nodig. Dat was een beetje het idee. Dus waar is hij überhaupt nog goed voor? Dat is een beetje het sentiment dat ging leven. En dat was niet alleen in de biologie, hè? Ook in de psychologie was dat natuurlijk ook zo. Hè? Ja, dus ook het werk van Freud moet je ook niet helemaal hiervan loszien. En Jung zeker.
Ja, ja.
Dus het is Freud erger dan Jung, denk ik, maar mm-hmm. dat is een andere discussie. Ja. Dus het beeld was, we hebben zoveel kunnen we nu begrijpen, we hebben God niet meer nodig. En de natuurkunde maakte dat voor veel mensen aannemelijk. Hè? Dan konden we dat geloof afzweren, want geloof was alleen maar geloof. Dan moest je allerlei rare dingen gaan geloven, waarvan ja, toch de moderne mens niet meer echt fatsoenlijk kan geloven dat die waar zijn. Dat hebben we dan niet meer nodig, want we kunnen het nu gewoon begrijpen. Nou, dat is natuurlijk een enorm verleidelijke gedachte.
Maar wat hebben we in al die tijd nooit begrepen? Dat is natuurlijk ook belangrijk. We hebben gedacht dat we een wereld hadden die we in kaart hadden gebracht. Maar we hebben onszelf eigenlijk blind gemaakt voor de dingen die we niet meer zien. Of misschien zelfs niet kunnen weten.
Ja, we zijn wel blind geweest. Ja. We hebben op een gegeven moment gedacht dat we misschien de wereld inderdaad wel konden gaan beheersen. Hè. Dat we de wereld konden gaan begrijpen. Dat we door maar logisch na te denken en door maar voldoende onderzoek te doen, dat we echt de wereld in onze vingers zouden kunnen krijgen. Dat hebben we denk ik vrij lang gedacht. En men is denk ik vergeten, of veel mensen zijn vergeten om daarover te blijven nadenken. Het is natuurlijk, zoals ik al zei, een enorm verleidelijke gedachte. En Newton die kon tot op de dag nauwkeurig uitrekenen wat er gebeurde met de banen van de planeten. Nou, dat is macht, hè? Dat is zeer verleidelijk. Maar wat men vergat is dat je moet blijven nadenken over wat dat nou eigenlijk voor kennis oplevert. Wetenschap is naar aard een beperkte onderneming en gedachten over wetenschap zijn natuurlijk zelf niet wetenschappelijk. Nou, dat debat, dat gesprek, dat is natuurlijk lange tijd is dat niet, hebben we dat niet kunnen voeren.
Ja.
En heel veel mensen zijn dat nog steeds vergeten. Hè. Ik denk nog steeds dat het leeft. Hè. Dus geloof jij nog ergens in? Dat is bijna een belediging, hè, als mensen dat tegen je zeggen.
Ja.
Ja, een mooi voorbeeld vind ik ook als je kijkt naar corona. En nou, er ontstaat een virus, even los van de vraag waar het vandaan komt. Wat is de reactie van de technocraat? Die is niet vertrouwen op het immuunsysteem wat een miljoenen jaren is geëvalueerd. Nee, de expert die vindt een middel uit om dat op te lossen. Men denkt meer in de natuur of denkt meer in gezondheid. Nee, men denkt aan technologie, aan experts die de oplossing
hebben. Ja, en je zou denken dat ben ik met je eens. Hè? De wetenschap zegt dat en er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom mensen uit de wetenschap of de farmaceutische wereld dat gaan zeggen. Maar tot mijn verbazing waren het niet alleen de wetenschappers die dat zeiden, die massa omarmd werden, maar ook de kerken gingen daar gewoon zonder enige reactie, zonder enig protest gewoon in mee, als het ware. Die vergaten gewoon wat het was om kerk te zijn, dacht ik. Dus met een beroep op de zogenaamde solidariteit werd dan gezegd, ja, als de snoepwinkel dicht moet, dan kunnen wij het er niet open blijven. Hè? Dat was een beetje de gedachte, want dat is niet eerlijk. Terwijl ik dacht, ja jongens, daarvoor zijn jullie op aarde. Hè? Om nu open te blijven in deze tijd. Dus daaruit bleek dat wetenschappelijke beeld echt tot in alle kieren van onze samenleving is doorgedrongen. Dat zelfs de kerk daar niet meer voor veilig is. Daar ben ik wel van geschrokken, moet ik zeggen. Ja.
Dat is natuurlijk wel, die tijd is absurd geweest die we achter ons hebben liggen. Als je nu kijkt hoe makkelijk de wetenschap zelf in dienst van het politieke beleid, het politieke narratief is komen te staan en hoe makkelijk media, kerken zo terecht genoemd, En eigenlijk alle institutionen, RIVM, de grote instanties, de grote instituten, iedereen die altijd heeft gesproken in de maatschappij, dat ze er zich erachter scharen of geen verzet bieden en het klakkeloos accepteren van zo doen wij dat. Hoe kan het zo zijn dat wetenschappers die zich bezighouden met fundamentele problemen, dat ze zich laten lenen voor politiek beleid? Terwijl dat eigenlijk zou moeten indruisen tegen elke vezel van een wetenschapperschap.
Ja, ik heb er misschien een heel cynisch antwoord op, misschien ben je er ook wat over zeggen. Maar als ik hier met collega-wetenschappers over praat, dan merk ik dat er eigenlijk geen interesse is voor die vraag. Ja, dus op mijn eigen afdeling, de afdeling wiskunde van de Vrije Universiteit, ben ik denk ik de enige die zich op een of andere manier heeft verzet tegen alles wat er gebeurd is.
Maar hebben ze dan wel interesse in hun eigen vak? Dat kan dan toch ook verdwenen zijn? Of dat moet dan haast afgenomen zijn?
Nou nee, ze hebben interesse in de wiskunde. En dat vinden ze mooi. En dat hebben ze hun leven lang gedaan. En dat doen ze nog steeds. Ja. En dit is niet iets waar zij van vinden dat het de moeite waard is om hun tijd aan te besteden. Ja, dus ik heb een andere weg gekozen. Ik dacht, ik ben wetenschapper. Dan doe ik niet alleen wiskunde, maar dan gaat het ook over wat we met die wiskunde doen. En hè, dit heeft een maatschappelijk belang, dit heeft een maatschappelijke interpretatie. Dit is, wiskundigen moeten zich ook druk maken over wat er uit naam van hun vak gebeurt in de wereld. En dat heb ik gedaan. Maar ik merk gewoon dat de meesten gewoon denken van ja, weet je, dat zeggen ze ook gewoon tegen mij. Ja, dat vinden ze zonde van hun tijd.
Zo.
Ja, dat is nogal wat. Ja. En ik denk dat het antwoord moet zijn. En de meeste mensen zullen ook, heel veel mensen zullen ook denken, ja jeetje, wat kan ik bereiken? Ja. Wat maakt het nou uit als ik me ga verzetten? Ja. Dus ja, god, wat heeft dat nou voor invloed? Ja, dat kan ik ook wel bij je begrijpen.
Maar is dat de reden dat ook bij het RIVM, dat Hugo de Jonge op bestelling data kon krijgen bij het RIVM? Ja. Want er zit natuurlijk een enorme stap tussen van, ja, ik kan me niet met alles bezighouden. Ik ben ook maar, wiskunde is mijn ding en laat mij met rust, de anderen doen hun ding. En het op bestelling leveren van data, gemanipuleerd en al. Dat zijn toch verschillende dingen?
Ik denk dat er een aantal problemen rond de wetenschap zijn. Ten eerste, denk ik, we allebei eens zijn, wetenschappers zijn belangrijk. Het speelt een ongelooflijk belangrijke rol.
En de rol van de NWO, met de aanvragen, ja. Subsidie, alles moet gefinancierd worden per project.
Maar het probleem is, de wetenschap levert ons ontzettend veel. Is ontzettend belangrijk, kan een hele grote rol spelen. Het probleem is wel dat de wetenschap grenzen heeft. En dat de wetenschap zich met bepaalde dingen niet bezig moet houden. Wat je ook heel goed in je boek beschrijft. De wetenschap kan niet de hele wereld begrijpen en onze normen en interpretatie van zaken. Dat is iets wat vooraf aan de wetenschap gaat. Een ander, wat je ook de afgelopen paar jaar zag, is dat het vergaren van kennis, wetenschappelijke kennis, helemaal niet zo makkelijk is. Dat the truth is never settled. Dat is, the science is never settled. Dat is absoluut waar. Ik haal vaak Feynman aan. Science is the belief in the ignorance of experts. Dat is ontzettend belangrijk. Het probleem is dat de maatschappij te snel, in mijn ogen, hypotheses van de wetenschap overnam en dat onmiddellijk in beleid zette. Dus het heeft denk ik meer te maken met een interpretatie van de wetenschap, weten wat de grenzen van de wetenschap zijn, weten dat er dat bepaalde dingen niet binnen de reikwijdte van de wetenschap valt. Dat zijn we volgens mij de afgelopen jaren. En dat is nogmaals te herleiden tot dat wereldbeeld.
Ja, maar je vraag is natuurlijk wel, blijft, hè? Van, ik bedoel, ik ben niet de enige wetenschapper die dat kan bedenken, hè? Dat wetenschap zo is. Dus er zijn natuurlijk allerlei uitstekende wetenschappers binnen het RIVM. Ik ken er verschillende van persoonlijk. Hè? Ik heb, als wetenschapper heb ik geen kritiek op. Hè? Dat zijn gewoon goede wetenschappers die doen verstandige dingen. Dus er is een spagaat. Hè? Van, ja. daar gebeuren wetenschappelijk interessante dingen, goede dingen. Maar het probleem is dat er met die wetenschap iets moet gebeuren. Die wetenschap moet vertaald worden, die moet geïnterpreteerd worden, die moet in beleid omgezet worden. En dan komt er iets wat het kabinet heeft dan als het ware een soort opperwetenschapper benoemd. Hè? Jaap van Dissel en de mensen van het OMT. En als je niet goed weet hoe wetenschap werkt, dan kan je zomaar denken dat zo'n opperwetenschapper het wel weet. Maar dan ontken je gewoon het pure wezen van wetenschap. Er is niet zoiets als een opperwetenschapper.
Maar hij werd ook voortdurend opgevoerd als schaamlap voor het beleid.
Nou, dat is natuurlijk.
Daar had hij zich eigenlijk niet voor mogen laten lenen.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat had hij best mogen doen. En op een of andere reden is dat niet gebeurd. Voelde hij zich kennelijk niet in staat om dat te doen. En laten we wel wezen, er zijn genoeg wetenschappers die het maar altijd interessant vonden, hè, om op die manier opgevoerd te worden en in aandacht te staan. Ik bedoel, opeens hadden we meer virologen in Nederland dan ik voor mogelijk had gehouden. Ja. En die hadden allemaal een grote mond en die gingen allemaal dingen vertellen die met virologie helemaal niets te maken had. En waar persoonlijke meningen opeens als wetenschappelijk golden, dat was heel bijzonder.
Elke avond televisie.
Elke avond verleidelijk. Televisie, ja. Zeker. Ja. Dat is voor heel veel mensen bijzonder verleidelijk geweest, denk ik. Niks menselijk is ons vreemd. Maar iemand die weet hoe wetenschap werkt, en evident dat in beleidskringen dat niet zo is, die had kunnen weten, die had moeten weten dat het zo niet kan werken.
Ja, maar vooral ook omdat wetenschap in de basis heeft natuurlijk geen inhoud, maar is meer een methode dan een inhoud. En daar hebben we met Peter Borger hier aan tafel een aantal keren over gehad. En dus je hebt een hypothese en die ga je dan falsifieren. Daar ga je dan alles op loslaten om hem maar omver te kegelen. Ja, maar en als hij dan overeind blijft, dan heb je iets waarvan je denkt van,
daar kan je even mee vooruit.
Ja, daar kun je mee vooruit. Ja. Totdat hij alsnog omver gekegeld wordt.
Ja. Maar dat is niet hoe er tegenaan gekeken werd. Hè? Dus ik heb me op een gegeven moment zelf met wat cijfers bemoeid en heb erover wat gepubliceerd. Nou, een dag later staat Hugo de Jonge in het parlement te blaten dat ik desinformatie geef. Ja. Weet je, dus die man heeft geen idee waar hij het over heeft.
Hè? Wordt al genoemd.
Ja, zeker. Ja. Ik dacht, het is beter dat Hugo de Jonge mij van desinformatie beticht dan dat hij mij omarmt. Maar dat is weer een ander punt misschien. Maar zo ging het dus. Ja. En dat is niet hoe het hoort te werken.
Het moet elkaar in evenwicht houden. Het moet niet samenklonteren. Wat je vaak zag is dat de media en de overheid en de wetenschap eigenlijk één front begon te vormen.
Ja.
En dat is denk ik waar het fout is gegaan.
En de rechterlijke macht, hè? Vergeet die niet.
Ja, laten we daar eens over hebben. Want dat vond ik opmerkelijk punt van het boek. Hè? Want de meeste mensen huiveren er toch voor om die rechterlijke macht te bekritiseren. Maar u noemt dat expliciet in het boek.
Ja.
Dat ook de rechterlijke macht ernaar genegen heeft om wel erg veel uitspraken vonnissen te doen in lijn met de overheidsnarratieven.
Nou ja, kijk, ik dacht dat ik enig recht van spreken had. Ik ben waarschijnlijkheidsrekenaar, maar ik hou mij in mijn dagelijks onderzoekswerk vooral bezig met forensische kansrekening. Alles wat met DNA-bewijs te maken heeft, daar is veel kansrekening en statistiek komt erbij kijken. Dus in die capaciteit doseer ik aan rechters. Hè. Ik kom ze tegen. Ik word regelmatig gevraagd als getuige-expert bij rechtszaken. Dus ik weet hoe die mensen werken. En ik weet dus hoe ze in strafzaken ontzettend hun best doen om in hun bijna onmogelijke positie toch tot verantwoorde vonnissen te komen. Dus rechters in strafzaken hebben heel vaak experts tegenover zich over hetzelfde. En die experts beweren precies het tegenovergestelde. En dat is een wetenschapsgebied waar zo'n rechter geen verstand van heeft. Hoe komt zo'n rechter dan tot een keuze? Gaat hij die volgen? Gaat hij die volgen? Hoe doet hij dat? Nou, de rechters doen dat heel erg goed. Dus op dat punt, ik heb echt heel veel bewondering voor de manier waarop ze dat in grote lijnen doen. Nou, vanuit dat perspectief was het des te bevreemder dat van deze kritische houding in de coronapandemie helemaal niets over leek te blijven. En wat er gebeurde was dat de rechter vond het prima als de overheid iemand van het OMT iets had gevraagd en die gaf zijn of haar mening. En dat was dan
voldoende gemotiveerd. Ja.
Dat is helemaal niet zoals ik de rechtspraak in de strafzaken waar ik vaak bij betrokken ben ken. Dus ik was ook heel erg verbaasd en verbijsterd en ook best wel boos. En dat werd natuurlijk dat ging van kwaad tot erger. Ik heb verschillende rechtszaken gevolgd, ook hier en daar meegedacht over hoe dat zou moeten gaan. Met als triest dieptepunt, we hadden het er vandaag al over, een trieste dieptepunt waarin die ene keer dat de rechter de overheid geen gelijk gaf, namelijk het afschaffen van de avondklok, dat werd diezelfde dag in een hoger beroep nog
spoedzitting. Wat gebeurt daar achter die schermen? Dat vraag ik me.
Dat kon niets anders betekenen dan dat de overheid de rechtspraak op dat moment gewoon in de vingers had. Dat kan niet anders zijn dan dat.
Wij weten dat men klapt wel eens uit de school. Mark Rutte is een enorme controlfreak. Probeert iedereen onder druk te zetten. Nou, we hebben Hugo de Jonge, we hebben WOP-documenten van hem gezien dat ze data bestellen bij het RIVM. Dat ze media als steunpilaren van het beleid actief in het narratief betrekken. Journalisten, idem dito. Daar zitten een aantal enorme controlfreaks. Schrikken die daar niet voor terug om dan ook nog de rechterlijke macht mee te krijgen? Telefoontjes, e-mailtjes, wat gebeurt daar?
Ja, ik kan niet achter de schermen kijken, maar nee. Er moet... kijk, ik ben niet geneigd tot complotdenken, hè? Dus dat ben ik niet. Het kan ook zomaar zijn dat om de rechterlijke macht vanuit de overheid enigszins in controle te houden, is niet zoveel nodig, hè, in het Nederlandse bestel, dat schrijf ik ook. Dus het kan ook zomaar zijn dat daar rechters zitten die gewoon in zichzelf persoonlijk heel erg gevoelig waren voor dit narratief. En vonden, echt oprecht vonden, okay. die mogelijkheid sluit ik niet uit.
Het was crisis, dat was het verhaal.
Het was crisis en dan mag er een heleboel.
Exact.
Ja, zeker. Ja. Ja. Maar er zijn mensen die op dat punt natuurlijk juridisch daar meer over kunnen zeggen dan ik. Ik heb het puur beschreven vanuit mijn gezichtspunt van hoe gaat die rechter nu eigenlijk met kennis van wetenschap om? En dat was wel verbijsterend. En nogmaals, dat kende ik niet uit de dagelijkse praktijk die ik de afgelopen jaren zelf heb meegemaakt.
Ja. Maar dit kan niet in één keer zomaar... Er moet toch een soort bereidheid voorgekookt zijn, toch, in de jaren daarvoor. Dat niet zomaar een soort collectieve angstpsychose en dan in één keer iedereen om. Je hebt het ook wel, jullie allebei eigenlijk in die boeken, toch wel over het verlies aan verhaals, aan binding aan de onderkant. We zijn nu veel meer individu dan voorheen. We waren veel collectiever. De grote verhalen zijn weg. Dat is toch een beetje wat jullie delen, ook in de analyse over de maatschappij van de afgelopen anderhalve eeuw. En zijn mensen, ook rechters, dan gewoon veel makkelijker bang te krijgen en mee te krijgen in zo'n narratief of in zo'n angstpsychose?
Ja, ik weet niet bang, maar ik denk nogmaals dat je het wel weer kan herleiden tot dat wereldbeeld. Als je uitgaat van de wetenschap en de wetenschapper als de expert die uiteindelijk het laatste woord moet hebben, dan ben je denk ik als rechterlijke macht veel meer geneigd om maar gelijk te geven. Het geldt trouwens ook voor de journalistiek.
Ja.
De wetenschapsjournalistiek is vrij kritiekloos. Die ziet zich meer als vertolker van wat er in het lab gebeurt dan als kritische toeschouwer. Dat is ook een aantal wetenschapsjournalisten hebben dat ook na de coronacrisis geschreven. Daar moeten wij veel kritischer over zijn. Dus ik denk nogmaals, die ideologische onderlaag is wel dat vertrouwen in het verstand, vertrouwen in de wetenschap. En dan denk ik dat je snel vergeet dat er een checks and balances is. Dat de kritische houding heel goed is. En dat die macht ook verdeeld en gecontroleerd moet worden.
Zeker. En wetenschap is nog niet noodzakelijk wijsheid. Hè? Dus wetenschap vertelt ons niet wat goed is om te doen. Hè? Wat willen we nou? Welke keuzes maken we? Er zit een hele sterke ethische component aan het geheel, waar de wetenschap natuurlijk niets over zegt. Hè? Dus als Rutte aan het begin van de crisis zegt, ja, wij gaan de wetenschap volgen, want die weet wat het beste is. Ja. Op dat moment gingen bij mij alle alarmbellen af. Want ik dacht, hou eens even, de wetenschap gaat dat niet vertellen. Hè? Dus daar is iets anders voor nodig. Wat je zei over de media, de hoofdredacteur van de Volkskrant, die schreef dat notabene letterlijk. Hij zei dat letterlijk van, ja, we gaan maar niet al te moeilijk doen op dit moment. Want ja, op dit moment moeten we de overheid maar de ruimte geven om te doen wat zij
willen. We gaan ons niet kritisch opstellen.
Ja, exact.
Klok was dat, geloof ik.
Ja, en toen ik Maarten Keulemans, die mij wilde interviewen over dat boek, hetgeen ik niet heb gedaan. Ik wees hem erop dat zijn hoofdredacteur
dat gezegd. Ja, beleid van de Volkskrant. Ja. Hij mag u niet eens interviewen.
Ja, dat mocht inmiddels weer wel. Oh. Maar hij ontkende dat Pieter Klok dat gezegd zou hebben. Gelukkig stond het op YouTube, dus ik kon het laten zien. Maar toen was het natuurlijk niet in de juiste context.
Volgens
de
context gaan.
Ja, toen was het.
Ja, maar die heeft zich natuurlijk, Maarten Keulemans heeft zich ook op Twitter, die is vol op het orgel gegaan 2 jaar lang.
Ja.
Om alles te verdedigen en iedereen zwart te maken die wetenschappers als u en andere, Peter Borger, veel wetenschappers zijn zwart gemaakt door dit soort hitmen eigenlijk, journalistieke hitmen.
Ja.
Er is wel wat aangericht aan schade de laatste 2 jaar.
Ja. Nou ja, het debat is altijd goed. Ja. Dat een debat moet.
Maar was dit debat? Ik vond het echt puur beschadigend.
Nee, dat denk ik. En ik denk het allerbelangrijkste is, als je terugkijkt naar de verwachtingen die men had in het begin, dat niet is uitgekomen. En ik denk dat die evaluatie moeten we echt maken. De modellen bleken niet te kloppen. Geen van de modellen die eigenlijk presenteerden kloppen. Het vaccin werkte niet zoals men verwachtte. Uiteindelijk is de pandemie opgelost door een variant die uit de natuur is ontstaan.
De natuur heeft het opgelost.
Precies, het verhaal is, het narratief is, de natuur heeft het veroorzaakt en de experts hebben het opgelost. Het is waarschijnlijk precies andersom.
Dat denk ik ook.
Dat is de ironie. En dat is denk ik heel belangrijk dat we dat als maatschappij evalueren. Wat is hier misgegaan?
Bijna 3 jaar geleden, toen dat virus Europa net binnenkwam, interviewde ik een Waalse viroloog. En die zei dat ook. We moeten hier gewoon doorheen. 2-3 weken lockdown is prima. Meer mag niet, is ook niet nodig, zou niet hoeven. Maar het virus komt terug en elke keer wordt hij zwakker. Dat was zijn verhaal toen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook gewoon uitgekomen. Ja.
Dat is ook te verwachten. Het
technocratische denken. En we hebben een mooie use case gehad waarbij je ziet dat dat dus niet gewerkt heeft. Dat moet dus tot nadenken stellen.
En die media hebben mij natuurlijk ook verbaasd. Hè? Net zoals jou verbaasd hebben. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat we avond na avond de meest, ik kan bijna zeggen, abjecte onzin over ons uitgestort kregen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga hier ook niet meer verder naar kijken, want wat heeft dit voor zin? Maar ja, het heeft wel enorme effecten gehad, hè? Dit media circus als het ware. Want ja, als je niet zoals Joris en ik... Ik bedoel, zelf op onderzoek uitging, hè, wat is nou eigenlijk aan de hand? Ja. Maar gewoon de mainstream media, zoals het zo mooi heet, tot je nam en het journaal keek en ook nog naar Op1 ging kijken, nou, dan wist je zeker hoe het zat. En dan waren de critici waren de asocialen. Dat waren de mensen die geen onderdeel gingen uitmaken van de oplossingen. Dat waren, je moest je eerst maar eens even netjes laten vaccineren, anders kon je niet meepraten. En natuurlijk is het redelijk dat je met zonder QR-code niet mag. Want je wilt toch ook niet dat je oma doodgaat? Hè? Dat werd tegen mijn kinderen gezegd door hun leraren. Dat heeft een werkelijk verwoestend effect gehad op heel veel sociale structuren. En dat... Misschien vind ik dat eigenlijk nog wel het allerergste. Hè? Okay. Dat het gevolg is geweest van deze pandemie.
Er is een waanzinnige druk op het individu uitgeoefend. Ja. Ja, en daar hebben eigenlijk alle oudere instanties, alle klassieke instanties die eigenlijk bedoeld waren om het gezin, de gemeenschap, de kerk, de buurt. Vroeger hielden die druk allemaal tegen. En je ziet nu dat in onze tijd dat individu is echt kaal en naakt komen te staan tegenover de maximale macht.
Ja. Ja.
Ja. Dus die online, die sociale media, de onophoudelijke stroom berichten op talkshows, experts die elkaar in de weg lopen om de mensen mee te krijgen en om de achterblijvers bij de geschiedenis al tot asociale te bestempelen.
Zeker, dat is meerdere malen gebeurd. Ja. Dat is buitengewoon intimiderend geweest voor heel veel mensen. En dat is, ik denk dat uiteindelijk de echte schade is die we hebben opgelopen. En daarom denk ik ook dat wereldbeeld en verhalen en metafysica, waar behoor je toe, waar geloof je eigenlijk in?
Ja, nou, daar hebben we nog niet zoveel over gehad.
Dat zo belangrijk is.
Ja, dat is belangrijk. Want we hebben mensen die eigenlijk niks meer hebben, geen wereldbeeld, heel materialistisch of instrumenteel omgaan met alles om hun heen. Sluimerend narcisme. Dat is natuurlijk ook een voedingsbodem voor de staatsmacht of überhaupt een machtsapparaat wat niet meer ingeperkt wordt door natuurlijke tegenpolen. Kerk, macht van onderaf. Hè. Dus gemeentes en provincies zijn uitgekleed, ze worden voortdurend gefuseerd. We hebben hier in de provincie nog een stuk of 5-6 gemeentes of zo. En dan, dat is bijna al. Kunnen ook zo opgeheven worden dat we alleen nog maar een provincie hebben. Je staat echt tegenover. Je kunt niet meer de burgemeester even opbellen. Je kunt niet meer de ambtenaar, zus en zo. Nee, je komt gelijk in een hele machinerie met allemaal protocollen die je als burger maar. Dan moet je er maar doorheen. Er is niemand meer waar je een beroep op kan doen.
Ja, en voor mij is een sleutelbegrip is decentralisatie. Ik denk dat we dat ook gezien hebben hoe belangrijk het is. Maar nogmaals, ook weer dat technocratie denken is weer heel erg centraal, top-down. Alles moet uiteindelijk samenkomen, alles moet centraal aangestuurd worden.
Ja, top-down. Ja.
Precies, en een verbetering vindt ook op het niveau van het collectief plaats. Vandaar ook dat die collectieve druk heel erg belangrijk is. En dat individuen allemaal één kat op moeten gaan. Dat is weer een element van dat. En het afkeer van het organische. Van het rommelige, zoals de werkelijkheid af en toe is. En de rommelige manier waarop de kennis uiteindelijk ook...
Hoe wetenschap wordt eigenlijk ook
is. Exact.
Ja. Wetenschap is een beetje rommelig.
Gewoon menselijke maat.
Dat hoort zo. Ja, zeker.
We hebben er een soort enorme machine van gemaakt. Dat is het natuurlijk nooit geweest.
Nee, dat is het helemaal nooit geweest. Ik bedoel, sterker nog, het is altijd een beetje een als ik het heel denigreerde zeg, een beetje een zootje geweest. Ja. Van, en mensen deden soms ook maar wat, hè? En die hele wetenschappelijke methode waar onze lesboeken volstand van staan, nou, daar wil ik nog wel een keertje met de auteurs over hebben.
Okay, hè? Dus, hè, want, maar hoe kijk je dan toe naar, of, naar dat, de realiteit van nu als wetenschapper? Alles moet gefund worden via de NWO. Je moet eigenlijk al weten wat je uit gaat vinden, omdat je dat in je aanvraag moet gaan vermelden.
Ja, dat is vreselijk.
Dat is toch geen wetenschap meer?
Dat is geen wetenschap meer, nee. Het summum, ik zei hoe het nu gaat. Hè. Er is nu €1 miljoen beschikbaar naar het onderzoek in de oversterfte op dit moment. Een hele miljoen.
Een heel miljoen. Nou.
Misschien is het 2 miljoen, maar die orde van grootte is het. Ja, ja. Die kan je aanvragen in potjes van €50.000.
Tja.
Dus ik kan een onderzoeksvoorstel schrijven voor €50.000.
Zet dat eens in perspectief? Wat is normaal?
Als ik één eiwit, de allerkleinste eenheid die ik normaal zou kunnen aanvragen, is een promovendus. En dat kost ongeveer €250.000. Dat is het allerkleinste voor 4 jaar.
Ja.
Dat is het kleinste eenheid die ik tot nu toe ben tegengekomen.
Dus je kunt er een werkstudent op zetten nu voor €50.000.
Inderdaad. Ja. Dus wat zegt dat? Hè? Wat betekent dat? Hè? Zo'n NW kan ook op die manier.
Maar dat is bewuste frustratie van dit onderzoek natuurlijk.
En ik zou je nog uit school klappen. Hè. Ik heb natuurlijk, ik dacht, mij krijgen niet gek. Ik dien een voorstel in.
Ja.
Dus wat kreeg ik als opmerking terug? Ja, we denken, professor Meester, dat wat u wilt niet in deze tijd met dit geld uit te voeren is.
Dus ik heb zelf ook.
Ja, ik heb geantwoord, ja, dat begrijp ik dat jullie dat denken.
Dat je juist onderzoek mee gaat doen.
Ik ben het eigenlijk wel met jullie eens. Maar
ze zeggen dus zelf, want ze lachen eigenlijk gewoon iedere indiener uit.
Maar dat is natuurlijk waar. De overheid kan wetenschappelijk onderzoek heel erg sturen. Ja. En dat heeft ze ook de afgelopen jaren steeds meer gedaan. En ik zie daar geen kentering. Sterker nog, ik zie daar een versterkend effect als Robert Dijkgraaf opeens een centrum voor wetenschapscommunicatie weer gaan oprichten.
Ministerie van Waarheid.
Ja. Dan word ik al een beetje ongerust. Hè? Ja. Van ja, waar hebben we dat nou voor nodig eigenlijk?
Maar Joris, kom zo bij je. We hebben nu dat met die coronatijd gezien. Toevallig heb ik ook een paar jaar me enorm met boeren en visserij bezig gehouden. En we hadden dus ook van het RIVM kunnen weten dat ze zo werken. Modellen kloppen niet, ze geven geen openheid in data. Het is allemaal achterhaald, het is eigenlijk allemaal opbestelling van Den Haag. En toevallig weet ik dat ook bij de Wageningen Universiteit en Research, dat hetzelfde gaat daar. En dat wetenschap gewoon op bestelling, Den Haag, het ministerie van Landbouw bestelt een rapport en ze maken een rapport. En op een gegeven moment heb je daar alleen nog maar wetenschappers werken omdat ze geld binnenhalen vanuit LNV of vanuit grote andere bedrijven. En zijn ze helemaal niet meer bezig met de waarheid of met wat doen we de boeren aan of de vissers. Klopt dit nog met het hele beeld wat we nu scheppen over een lege zee en over een vervuild platteland? Ja, dat klopt natuurlijk van geen kant. Maar ja, we doen het maar. Want iets anders levert geen geld meer op. We hadden het al kunnen weten. En dat is wel. Ja. Goed, we zijn nu wel op veel grotere schaal wakker geworden. Hoe de hele instanties en de hele molen werkt. Maar
dat is dan maar de vraag hoe wakker we nu echt geworden zijn met z'n allen. Ik zie daar nog geen onmiddellijke tekenen van in mijn wetenschappelijke omgeving. Nog niet. Hè? Ik zie nog steeds, in de verhalen die je vertelt over de overheid, ik zie nog steeds overheid die de burgers, mangelt is een groot woord, maar tegemoet treedt in het stikstofdossier met modellen. In het aardbevingdossier met modellen.
Hier.
In de windmolenproblematiek met geluidsoverlast met modellen. In het toeslagenaffaire met modellen. Je kunt geen dossier klimaat met modellen. Je kunt geen overheidsdossier meer opnoemen zonder dat je in de gaten hebt dat ze het op die manier bezien.
Toen ik hier de schademeldingen deed voor de aardbevingen, kwam dus ook iemand van de NAM. En die zei ook, nee meneer, u kunt geen last hebben van de aardbeving, want het is, die komen hier niet. Dat hebben we gemeten. Ik zei, ik heb 5 jaar in het aardbevingsgebied, in het hartje aardbevingsgebied gewoond. Dus ik weet wat een aardbeving is. En hier zijn ze ook.
Hier zijn ze ook.
Ja. Maar burgers worden keihard afgepoeierd eigenlijk in alles. En als je niet meedoet met wat er geëist wordt, dan ben je echt een achterblijver bij de geschiedenis. Je bent een asociaal.
Kijk, onafhankelijkheid van de wetenschap is de onafhankelijkheid van de instituties, ik denk dat we het gezien hebben, hoe belangrijk het is. Onafhankelijke pers, onafhankelijke overheid, onafhankelijke rechtelijke macht, onafhankelijke wetenschap, et cetera. En dat zien we dat
is allemaal verdwenen, misgelopen. Dat is allemaal weg.
Dat neigt naar, het lijkt een soort van tribalisme van hoogopgeleide.
Hey, dat is een hele goeie. Het schetst natuurlijk ook een totaal doembeeld voor het komende jaar, waarin er nog iets veel groters wordt afgevraagd.
Nou, ja, je kunt je afvragen. Nou, even terugkomen op het financieren van de wetenschap is natuurlijk altijd een probleem. Het komt van de overheid, de burgers betalen daarvoor. Ja, die spanning tussen de belangen van de overheid, dat is inderdaad heel gevaarlijk. Hoe je die onafhankelijkheid... Maar het bewustzijn dat die onafhankelijkheid cruciaal is, dat denk ik... Ja, dat zijn. De vraag is hoeveel lessen er geleerd zijn. Dat is inderdaad. Ik denk dat die evaluatie op maatschappelijk niveau nog niet heeft plaatsgevonden. Je ziet dat wel misschien.
Als er geen bewustzijn is dat er überhaupt iets verkeerd is gegaan, gaat er ook niet geëvalueerd worden.
Nee,
natuurlijk.
En dit verbaast mij ook een beetje, moet ik zeggen. Dat als we. Ik denk mensen hebben een kort geheugen. Hè? Als je nog teruggaat naar de afgelopen 3 jaar geleden, wat werd er beloofd? Wat voor modellen werden er gepresenteerd?
Ja, nou ja, maar je ziet het zoals een Hertzberger in de NRC een stukje schrijft over van, weet je, die experimenten in de labs misschien maar even niet doen. Mm. Nou, Twitter ontploft.
Ja.
Wat
ja.
is dit voor anti-wetenschap? Ja. Elke kritiek...
Celbiologisch, zei toch?
Ja, ja, elke kritiek op iets wat in de wetenschap gebeurt, heet opeens anti-wetenschappelijk. En dat is wel heel bijzonder. He, dus als je nagaat dat... Ioannidis, die ook in het coronadebat zich niet onbetuigd heeft gelaten, al 12 jaar geleden al een behoorlijk interessant stukje schreef van, ja, luister, het merendeel van de resultaten die de wetenschap claimt, die zijn gewoon niet waar. Mm. He, dus, en dat heeft alles met statistiek te maken, dat is mijn vakgebied, he, dus, mm. daar bemoei ik me mee.
Wat voor voorbeelden gaf hij?
In sommige vakgebieden is het veel erger dan in andere. He, dus in sociologie en psychologie is het echt...
Sociale psychologie
is het, daar weten we alles van, is het enorm wijdverbreid. In de natuurkunde is het minder erg, en dat kan je ook begrijpen als je zo'n argumenten leest. Dus hij schetst gewoon het statistisch paradigma waarmee dat gebeurt. Statistiek is een heel erg moeilijk vak. Dus de meeste mensen beheersen dat niet. Die drukken op een paar knoppen van een softwarepakket en dan denken ze dat ze iets gedaan hebben, maar zo ligt het niet. Dus met weinig kennis van statistiek kan je al gauw denken dat je iets significants hebt gevonden en dan heb je een resultaat en dat publiceer je en dan is het waar.
Ik ken dit soort verhalen vooral uit de medische wetenschap.
En daar gebeurt het ook heel erg veel, ja zeker, ja. Zeker. Dus dat maakt ook dat ik natuurlijk ook met meer dan argusogen kijk naar bijvoorbeeld de statistiek van Pfizer of van andere farmaceuten. Ja. Dus als dat de stand van de wetenschap is, als dat wetenschap gaat ons niet vertellen wat waar is. De wetenschap doet iets anders. Maar dat verhaal dat kan je niet meer vertellen op dit moment.
Arthur Koestler, die ik ook in mijn boek aanhaal, die zei de tree of science grows in crooked ways. Boom van de wetenschap groeit
in een rare
scheef.
Ja.
En
haakse bochten.
We moeten ook niet, ook niet nu de rol van de wetenschap bagatelliseren en ontkrachten, maar
de wetenschap beperken is juist, ik zou bijna willen zeggen, dat is een soort liefdesverklaring aan de wetenschap. Want dat is de enige manier waarop ze tot haar recht kan komen.
Maar is de wetenschap ook niet veel te groot geworden? Kijk, toen ik studeerde, ik had 1 of 2 best wel briljante medestudenten, maar het gros was niet om over naar huis te schrijven. Ze mochten blij zijn als ze überhaupt het einde haalden van de studie. En daar kwam ook nooit echt iets interessants uit. Wat zie je dan als zij uiteindelijk wel zwoegend en zwetend het einde van de studie hebben gehaald? Gelijk een PhD. Ik vond dat was best een patroon. Dat ik dacht van, wordt de wetenschap niet eigenlijk veel te veel een soort middelmaat aan toch wel vrij kneedbare, gehoorzame mensen? Die willen uiteindelijk de PhD halen, die willen uiteindelijk ook iets doen.
Wetenschap is naar aard ook conservatief. Hè? Dus iets nieuws bedenken, dat is niet zo moeilijk. Dat is niet zo makkelijk, want je bent afhankelijk van mensen die hun hele leven iets anders doen dan jij van plan bent. En die gaan er niet in mee, want dat zou natuurlijk betekenen dat zij het zelf niet goed hebben gedaan. Dus van nature is wetenschap conservatief. Ja. Dus, en het kost nogal wat om daar overheen te stappen. En dat wij veel te veel publiceren als wetenschappers. Mm-hmm. Ja, dat het meeste wat publiceren had net zo goed niet gepubliceerd kunnen worden.
Daarom is de wetenschap niet veel te groot. Al die denkfabrieken die produceren alleen maar papers die nooit gelezen worden.
Zeker, Zeker. Ja, ik begrijp het wel. Ik heb in mijn leven ook heel wat papers geschreven. En sommige daarvan die zijn er niet heel veel mensen gelezen. Dus ik ben het ook zat. Hè? Dus ik wil niet op die manier een wetenschapper zijn. Ik wil een wetenschapper zijn die naar buiten kijkt. En die denkt van wat kan ik nou doen om iets wat in mijn beheersing ligt. Om daar een positieve bijdrage aan te leveren. Maar dat is toch niet waar je als wetenschapper op afgerekend wordt. Dat systeem dat zou heel anders moeten. Maar dat is een hele...
Dat is natuurlijk ook gelijk alweer drie stappen verder dan waar Precies. we het ook over hebben. Maar dat is natuurlijk wel... het is wel een goed uitgangspunt ook voor zo'n gesprek. De wetenschap is natuurlijk ook in een hele zware crisis. Net als heel veel andere sectoren van de maatschappij.
Ja en nee. Maar dat heeft vooral te maken met verwachtingen en het beeld van wat wetenschap kan. Dat is meer de crisis.
We hebben nog het spoor wat voor ons ligt met die digital ID. Maxima trapt het als eerste af in september. CBDC's. Je medische dossier komt er ook gelijk in hangen. Want als je in Duitsland een ongeluk krijgt, dan moet de arts daar gelijk toegang hebben tot jouw hele geschiedenis. En passant krijgen alle big pharma's krijgen ook gelijk inzage in je. De EU gaat het eigenhandig verhandelen, die data. Althans, dat is wat Arno Wellens in zijn nieuwe boek, wat binnenkort verschijnt, dan allemaal uit de doeken doet. Dus dat is een soort spoor wat voor ons ligt. En wat er ook, daar blijkt ook uit. We hebben niet alleen niets geleerd. Het lijkt er eigenlijk op dat wat de afgelopen twee jaar gebeurd is, dat een soort scenario is geweest voor wat er nog komt, want het wordt veel groter. Geld wordt programmeerbaar. Hè? Je krijgt geld op je rekening en dat kun je alleen maar uitgeven bij bijvoorbeeld de Jumbo. Niet bij de Blauwe Tijger. Hè? Dat kunnen ze. Dus elke digitale euro krijgt een merkteken. Niet meer bij de Blauwe Tijger uitgeven.
De mogelijkheden zijn onbegrensd.
Voor een totale dictatuur natuurlijk. Aan de andere kant schetsen jullie toch allebei wel een scenario van, jij de weg terug, meneer Meester, u eindigt met een visioen van hoe het beter zou kunnen, hoe het geweest ook had moeten zijn. Jullie hebben allebei wel een idee van, hoe het had moeten zijn of de weg terug, dat loopt natuurlijk steeds mijlenver uit de pas met de tijdgeest en met wat ons nog boven het hoofd hangt.
Ja, maar ook als je misschien denkt dat je dat niet meer kunt stoppen, denk ik nog steeds dat je kunt vertellen hoe jij denkt dat het misschien anders had gemoeten. En hoe jij denkt, ik denk dat jij er ook zo over denkt, van welke weg we nog zouden kunnen inslaan. Ook al weet je dat je hebt het niet in je macht om dat voor elkaar te krijgen. Mm. Maar ik wil straks wel mezelf aan kunnen kijken en zeggen, luister, ik heb er alles aan gedaan. En ik hou van visioenen. Hè, dus dat is natuurlijk ook een religieuze achtergrond en opvoeding die ik heb gehad. Ik hou van die beeldspraak. Dus ik vond het mooi om dat op die manier te verwerken. Ja. En ik hou van de psalmen. Dus ik vond het mooi om mijn boek te eindigen. En met mijn interpretatie van zo'n psalm, hè, waarvan ik natuurlijk, daar zie ik niet alleen verwerking van wat er nu gebeurt, maar ook hoop voor de toekomst. Laten we die hoop toch af en toe maar toch ook wel benoemen. Hè? Het beeld wat je schetst, ik vrees dat heel reëel gaat worden. Maar laten we toch vooral daar wel tegenwicht tegen blijven bieden. Ja. Tenminste, ik denk dat Schopenhauer dat ook...
Ik denk dat als je ziet dat het probleem geworteld is in dat die spirituele crisis, dat wereldbeeld, dan moet dat wereldbeeld veranderen. En dat is niet makkelijk. Dat laat geschiedenis ook zien. Dat is een heel lang proces van eeuwen. Dat we weer terug naar de bron gaan en naar de wereld kijken en die proberen te begrijpen en afstappen van het beeld dat we nu hebben. Dat is niet aan te sturen. Ik denk wel eens, misschien moet het allemaal nog veel erger worden.
Altijd erger. Ik bedoel, als er geen mens meer op aarde is, dan hebben we het allerergste gehad. Waarschijnlijk. Maar ik hoor dat namelijk best wel veel de afgelopen twee jaar. Van, het moet eerst erger worden.
Bewustzijn moet eerst keer.
Ja, maar welk bewustzijn? Wat is het cruciale aantal mensen wat wakker moet worden? Wat we mee moeten krijgen?
Ja, dat heeft mij nogal verbaasd. Dat nog relatief... Misschien zijn wij... de wappies. Maar ik had verwacht dat meer mensen beseffen dat er meer aan de hand is en dat dingen niet helemaal liepen zoals ze gepland waren. Maar Het verbaast mij nog wel.
In de wetenschap valt dat dus tegen. Ja. In de media valt het tegen.
Ja, zeker, het valt overal tegen. Ja. Het valt overal tegen. En daarom denk ik, het moet nog erger worden. Dat is geen hoop die ik uitspreek, maar...
Nou, ik ben daar niet zo optimistisch over. Hè. Dus ik denk dat de meeste mensen het te weinig interesseert. Hè. Die denken, als ik maar mijn kopje koffie op het terras kan drinken, dan is het wel goed. En wat ik ook eerder tegen je zei, van ja, weet je, de meeste mensen zeggen, ja, wat kan mij dan schelen? Ik heb niks te verbergen. Hè. Dus ik heb niks te verbergen, dus laat maar komen. Hoe moet je je nou... Ja, hoe moet je daar nou tegen opstellen om iemand ervan te overtuigen dat dat helemaal niet zo'n verstandige opstelling is? Ja, dat de overheid nou niet heeft laten zien dat ze daar voorzichtig en zorgvuldig mee omgaat. Ik weet het niet. Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Ik weet niet of en hoe je je daartegen zou moeten verweren. Ik ben dan ook vaak een beetje met stomheid geslagen. Ja, dat ik niet zo goed weet wat ik daartegen moet zeggen.
Ik heb het ook wel eens, ja.
Misschien moeten we kijken naar de drie grote dystopische romans van de 20e eeuw. 1984, Brave New World, The Time Machine. Ik denk dat daar allemaal een soort van combinatie in zit.
Ja.
Dat zou een hele optimistische beeld die daar geschetst worden. Het is redelijk angstaanjagend, denk ik.
Dat vind ik wel. En ik bedoel, onlangs heeft Jannica Hare, een auteur van Hawaii, heeft een roman geschreven, To Paradise, waarin het ook het laatste deel gaat over een Verenigde Staten die eigenlijk veranderd is in een totalitaire maatschappij. Ongeveer in 2004 of 95 speelt zich dat af. Ja. Extreem relevant en extreem actueel. Ja. En ik weet eigenlijk niet precies of ze dat heeft geschreven tijdens of vlak voor de pandemie, maar het is zo actueel en ook zo onheilspellend, dat ik eigenlijk vind dat iedereen dat maar een keer moet lezen. Om te kijken waar dit naartoe zou kunnen gaan.
Het leuke is, de science fiction van de jaren 50 en 60 zijn vaak heel profetisch. Hè? Ja. Ook wat betreft het argwaan naar de wetenschap toe. Ja, als je elk boek, science fiction boek, ging doen over een kernoorlog en het risico van... Maar dat zijn we ook kwijtgeraakt. Gain of function onderzoek. Dat is zo ontzettend gevaarlijk. Het gebeurt nog steeds.
Ja, hoe lichtzinnig men omgaat met Rusland, de kernoorlog. Dat is onvoorstelbaar.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Waar dat optimisme vandaan komt, ik weet het niet. Maar dat zijn we ook kwijtgeraakt.
Ik vind het ook heel moeilijk, hoor. Dus ik sta soms regelmatig met mijn mond vol tanden. En ik heb mijn woordje meestal wel klaar. Maar dat zegt ook wel iets. Dat ik gewoon niet weet hoe ik nou mijn gesprekspartner ergens van moet overtuigen of moet waarschuwen dat er daadwerkelijk iets aan de hand is wat verder gaat dan als iemand zegt, ja jongens, die vaccinatie, dat is een prikje.
Een prikje, een naaldje.
Een QR-code, dat is maar even tijdelijk, weet je. Het is even nodig, weet je. Ik denk,
hoe die grondrechten...
Besef je dan niet wat er nu eigenlijk gebeurt, hè?
Avondklok.
Maar ook allemaal dingen die helemaal niets met dat hele virus te maken hadden.
Dat natuurlijk ook.
Ja.
En dat gebeurde overal ter wereld. Het was ook een beetje angstaanjagend.
Een van de meest gehoorde argumenten die ik dan kreeg te horen was... Waarom zou jij, ik dus, het nou beter weten dan al die specialisten?
Ja. Omdat het heel raar is dat ze het inderdaad allemaal tegelijk gewoon nakwaken. Ja. Ja. En datzelfde gebeurt nu met die digitale idee die weer in samenwerking met het WEF en met de EU en nationale overheden. Wat doet dat WEF daar? Ja. Als dat toch een conspiracy is, wat doen zij er steeds? Het is bizar.
Dat zijn hele slimme mensen die het beste met ons voor hebben. Ja. En weten hoe ze de wereld moeten inrichten. En deels denk ik dat oprecht zo is. Dat er ook idealisme achter zit. Waarom moet iedereen auto rijden, auto zijn? Het is overpopulatie.
Maar de weg naar de hel is geplaveid met idealisme. Hè? Dus pas een beetje op.
Het is idealisme. En dat is ook waar ik in mijn boek tegen waarschuw. Het idealisme, de wereldverbeteraar, dat kan heel gevaarlijk uitpakken. Dat hebben we natuurlijk ook gezien de afgelopen 150 jaar.
Absoluut. Ja.
Het is, wat ik wil zeggen, het is niet alleen of misschien helemaal niet kwaadaardigheid. Misschien is het inderdaad goed bedoeld idealisme.
Ja, maar dat is toch de afwezigheid van het geweten. Kijk, we hebben het in het voorgesprek over een bepaalde instelling gehad bij de overheid, de NCTV. En de merkwaardige hoeveelheid ChristenUnie-mensen die daar toch wel aan de top zitten. En ook een beetje bij de AIVD, dus Beatrice de Graaf, Pieter-Jaap Albersberg. de PA van Aalbersbergen. En toch moet je ze in al hun gereformeerde poeha, moet je toch zeggen, ja, je hebt gewoon geen geweten meer dat je dit soort dingen doet. Het geweten is
maar misschien weg. Zien ze denken daadwerkelijk dat ze het gevaar aanpakken. Ja, het hoeft geen kwaadaardigheid te zijn.
Het is niet noodzakelijk kwaadaardigheid, maar dit is waar wij in onze boeken allebei op ingaan. De afwezigheid van het verhaal, het verhindert ook een bepaalde mate van wijsheid om met de wereld om te gaan.
Ja, maar dit soort mensen, daarvan zouden jullie nog zeggen, van, nou, die hebben nog een verhaal. Die geloven nog in een groot verhaal, die hebben niet dat hele cynische, materialistische wereldbeeld. Die gaan nog naar de kerk op zondag.
Ja, maar de kerk gelooft niet meer in haar eigen verhaal. Je moet ergens voor staan. Hè? Ja. Dus als je kerk bent, dan sta je ergens voor. Mm-hmm. En dan moet je niet, gaan zeggen, weet je, als het maar niet in tegenspraak is met wat de wetenschap ons vertelt. Hè? Zo'n soort houding, die heb ik zo vaak geproefd. En ik heb er altijd zo'n hekel aan. Ik denk, je bent kerk en dan ben je kerk. En dan vertel je het verhaal van de kerk. En dat kan je op verschillende manieren vertellen. Hè? Dus jij zal een ander verhaal vertellen dan ik, dat is prima. Ja. Maar het is wel een verhaal van de kerk en dat is niet het verhaal van de wetenschap. En ik wil dat verhaal horen. Ja. En die verhalen zijn er niet voor niks. Hè. Die verhalen die zijn duizenden jaren oud. Daar zit wijsheid in. Daar zit werkelijkheid in. Daar zit iets in wat niet in de wetenschap zit. En die verhalen, die hoor ik niet meer. En ik vind dat ontzettend verontrustend.
Is het ook niet misschien dat nieuwe wereldbeeld toch ook een beetje ingeslopen is bij de kerk?
Ja, dat is kennelijk zo.
Schopenhauer zou zeggen, essentieel, het pessimisme van het christendom zag Schopenhauer als een van de fundamenten. De wereld is niet voor verbetering vatbaar, zoals Robert Lem vaak zegt.
Prachtig,
dat is een hele essentie. Is dat ook niet daar een beetje
De kerk is zich gaan opstellen alsof ze zich moest verhouden tot de wetenschap. Ja, ja. Ik zou zeggen, jongens...
Of de wereld zelfs.
Of de wereld. Ik zou zeggen, jongens, draai het om. Dus de wetenschap. Ja. Je kunt geen wetenschap bedrijven zonder een levensbeschouwelijke visie op de wereld. Nou, als ik kerk was, zou ik daarop hameren. Jongens, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Core business van de kerk was natuurlijk gewoon het zielenheil van de gelovigen.
Absoluut.
En ze hebben dat ingeruild voor het zielenheil van de hele wereld.
Ja. Exact, de maatschappij.
Nee, maar echt de wereld verbeteren. Dus dat is wel echt een ziekte die de kerk zich eigen gemaakt heeft. Maar dat is dus gaan doorrotten en dooretteren. Ja. Ze zitten ook niet meer in de kerk. Hè. Ze zijn ook de preekjes, het is allemaal de kleingeestigheid troef. Als je nou eens in de kerk komt, gewoon stappen gemiddelde kerk binnen en je denkt van, nou goed, nou krijg ik echt een... Wat stond er in die Bijbel, die dominee of die pastoor, die gaat het me uitleggen. Ik krijg goede exegese. Nee, niks. Nee, je krijgt helemaal niks. Hè. Er moet een beetje groen evangelie en krijg je voorgeschoteld. En vooral heel veel schuldbesef krijg je aangepraat. Dat het alles wat mis is, is de schuld van die ene kleine gelovige daar in dat miserige kerkbankje.
Maar dat is dan weer heel erg in lijn met Schopenhauer. Die zeggen, de christelijke leer is eigenlijk niet meer houdbaar in deze tijd. Dus omdat het zo in tegenspraak is met wat ons de wetenschap heeft
verteld. De spanning
is te
groot tussen kerk en de maatschappij.
Exact. En nogmaals, als je de religie ziet voornamelijk als de werkelijkheid vertolkt in beelden en allegorieën. En als de wetenschap natuurlijk ons ontzettend veel heeft geleerd over de wereld en ziet dat die beelden niet meer overheen komen met de... Dat is die botsing.
Ja.
Daarom moeten we op zoek naar een nieuw verhaal. Daarom moeten we op zoek naar de...
Ja, maar religie en zeker het christendom interpreteren is al een hele tour. Hè? Dat is niet zo makkelijk. Hè? Dus het is zo makkelijk om te zeggen...
Nieuw verhaal. Dat is afgedaan.
Ja,
nieuw
doen we niet meer. Ja, precies. Ja. Of het is ook makkelijk om te zeggen, nou weet je, die wonderen daar geloven, daar kunnen we niet meer in geloven. Weg ermee. He, dus dat is denk ik ook wat mensen hebben gezegd. Ja, dat is voor ons moderne mensen niet meer geloofwaardig. Dus dat geloven we gewoon niet meer. En daarmee heb het hele zaakje aan de kant geschoven. En dan, wat is er dan nog over? Ja, oké, technocratie, wetenschap, dat is het dan.
Nou, maar is ook een positief beeld. De wereld, wij zijn ons brein. Wij zijn geëvolueerd door blinde krachten.
Dat is wat...
Dat is het positieve beeld, het alternatief wat geschetst is. En dus dat is waar we ons op moeten richten. Klopt dat wel?
Nou ja, jij noemt het positief, maar ik vind het niet zo positief.
Nou, positief in de zin dat het niet alleen is, het christendom werkt niet.
Ja, dat is voor hun een positieve dat is hun positieve.
Precies, het is niet alleen het christendom werkt niet en we hebben niks meer. Nou, er is wel iets voor in plaats gekomen en dat is, wij zijn ons brein. De vrije wil bestaat niet. Wij zijn geëvolueerd door blinde mutaties.
Ja.
Dus daar moet volstrekt nihilisme natuurlijk.
Zeker, ja.
Zeker moreel nihilisme, zeker.
Dat is levensgevaarlijk, want als je geen basis meer hebt voor waarom je bestaat, wat je doet, waarom je hier bent, waar je naartoe gaat, ja, wat doe je dan hier nog? En dan ben je natuurlijk veel bevattelijker voor ja, alles wat...
Dat doet mij een beetje denken aan wat Spengler over Egypte zei. Hè? De Egyptenaren hadden een soort gesloten gang van de geschiedenis. Alles speelde zich af in gangen. En dat was je kon niet naar links, niet naar rechts, je kon alleen maar vooruit. Dus een soort, ja, dat gesloten wereldbeeld. Nou ja, Safransky heeft dat al een keer in de jaren 80 of 90 heeft hij daarover geschreven. Dat we een soort gesloten model, een zelflerend model, wat geen openheid, geen openingen naar buiten meer heeft. Dus er zitten geen transcendente gaten meer in, waar we communiceren met het heelal of met God of met de engelen. En niet meer openstaan voor het onkenbare, niet meer openstaan voor mysteries, voor wonderen. Ja. Dat is allemaal voorbij.
En dat is zeer verontrustend.
Ja. En dat afsluiten, dat toesluiten, dat toesluiten.
En het onterecht, zeker. Het is verontrustend omdat dat niet echt is. Het is niet reëel. Dus dat onkenbare, in welke zin dit bestaat, weet ik niet, maar het is er. Ja. En je moet je ertoe verhouden. En als je weigert om dat te doen, dan zijn de rapen gaan.
Het is niet zo dat je even een deur dicht kan doen en zeggen van oké, nou, afgesloten.
Nee. En dat zijn we met z'n allen ontzettend verleerd.
En we betalen nu de prijs van de wereld zonder God. Dat kun je zeggen. Natuurlijk heeft het ook heel veel goeds gebracht, laten we het overal. Hè? De welvaart en ik ben geboren in de jaren 70, dat was een fantastische tijd. En natuurlijk heel veel is ook te danken. Maar het slaat nu door en het slaat nu heel erg hard door. Dat is het beangstigende, denk ik.
Ja, ik heb de jaren 70 ook nog 3 maanden mee mogen.
Ja, de wereld was af, dat groeide
ik
op.
Ik was ouder.
Einde van
het
jaar.
Dat terzijde. Er komt nog een nieuw boek aan.
Zeker.
In januari in samenwerking met...
Mark Jacobs.
Ja?
Ja, dat is een boek over modellen en de inzet van modellen voor beleid. In dit boek ga ik er al een beetje op in, maar ik zag al gauw dat eigenlijk een aparte bespreking nodig had. Dus eind januari ligt dat in de winkels.
Okay. Het zou wel heel leuk zijn als u met Mark dan... eventueel over dat boek te kunnen praten.
Ik denk dat we dat heel graag doen. Dat we die uitnodiging graag aannemen. Ja, dank je.
Ja. Ja, ik hoorde ook nog iets over een boek wat in de zomer uit gaat komen, of niet?
Nou, wanneer dat uit gaat komen, dat staat nog te bezien. Want ik moet er ook tijd voor hebben om het te schrijven natuurlijk. Maar ik heb ook gerealiseerd dat de hele geschiedenis van de afgelopen jaren heeft me weer tot denken aangezet van hoe zit het nou met geloof, met Bijbel? Hoe moeten we dat nou lezen? Hoe willen we dat lezen? Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Ik heb daar uitgesproken ideeën over. Mm-hmm. En ik denk dat ik eigenlijk van plan ben een soort ongewoon boek over de Bijbel gaan schrijven. Niet al te braaf, niet al te vroom. Een beetje rauw. Dat is een beetje mijn bedoeling. En of dat in de zomer af is, dat durf ik me niet te beloven.
Daar kijk ik naar uit. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar dat boek met Mark...
Jacobs.
Jacobs, ja, zijn achternaam. Ja. Dus dat is er al in januari.
Ja.
Nou, dat is lekker snel. Joris, ben je nog aan het schrijven?
Bezig met de Engelse versie van het boek. Ja, zeker.
Ja, geweldig. Ja. Nou ja, deze...
En vooral Schopenhauer blijven lezen, wat ik ook iedereen aanraad.
Ja, en het leest ook heerlijk. Ja. Ja. Deze zit dus in onze webwinkel. Joris van Rossum, De Weg Terug. Schopenhauer voor een dolende wereld. In 3/4 jaar is dat geleden, denk ik, of niet? Januari.
Ja, mei, juni. Mei. Ja.
Oh, half jaar geleden uitgekomen. Echt een aanrader, een heerlijke boek. Het is een dialoog, dus echt een klassiek filosofisch dialoogboek. En dan hebben we Ronald Meester, Wetenschap als Nieuwe Religie, bij uitgeverij Ten Haven verschenen. En dat is een ontzettend leuke clash geweest tussen twee hele leuke boeken aan deze tafel. Heren, bedankt. Een hele goede reis terug naar Amsterdam, Leiden. En hopelijk zien we elkaar binnenkort weer aan tafel terug.
Dankjewel.
Ja. Dankjewel.
Bedankt voor het kijken. Abonneer je vooral op ons eigen videoplatform bluetooth.studio. Daar plaatsen we alle video's. Die worden niet gecensureerd, zoals wel eens het geval is op YouTube. Die wordt er wel eens afgegooid. Dan hebben we ook gelijk weer een ban van 2 weken. En dan komen die video's dus alleen nog maar op bluetooth.studio te staan gedurende die 2 weken. En daarom vraag ik u met klem, abonneer je op bluetooth.studio ook. Dan, dan houden we het contact met elkaar en dan de video's die wij daar plaatsen zijn altijd du moment bij u in de e-mail. En dan kunt u daarnaar kijken. Tot de volgende keer.